Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 65 het eerste vers. Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Rome, het achtste hoofdstuk van vers 18 tot het einde. Ik noem u Romeinen 8, vanaf het 18e vers.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten, dood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Laten wij ons samen voor God verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Wij vragen u hulp en gunst. Daar buiten u niemand ons helpen kan. Gij zijt een almachtig God en een barmhartig Vader. Wij hebben wel alle onze weg voor u bedorven. En wij hebben de band met u verbroken. Wij zijn door onze moedwillige afval allerlei ellende onderworpen. Ja, zelfs de verdoemenis. En wij hadden geen goede gedachten meer van u overgehouden. Want wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons een iegelijk naar zijnen weg. Wij hebben u de bron des levens verlaten en wandelen door deze wereld al dorstend en al schreiend zonder tot u weder te keren. Maar het heeft u behaagd, o eeuwige, barmhartige God, om het verlorene te zoeken. En daarom zijn we vanavond bij u, in uw huis, wacht. Op uw komst, verlangend naar uw gemeenschap, luisterend naar uw woord, bekennend onze ongerechtigheden, hopend op uw vaderlijke barmhartigheid, uitziende naar de bevestiging uw geestes in onze ziel, opdat de zonde in ons leven ten onder geworpen werden, en wij met nieuwe kracht het nieuwe jaarseizoen zouden mogen ingaan, geen verwachting hebbende van deze wereld, geen sterkte zoekende bij onszelf, maar enkel ons betrouwen richtend op uw genade, op uw onveranderlijke beloftenissen, die ge ook heden nog waar maakt en die ge houden zult tot in der eeuwigheid. Heere, laat het wonder dat u ons uit de wereld riep, dat u ons vergadert onder uw woord, ons hart verootmoedigen, opdat we klein en nietig van onszelf, en rijk en groot en liefdevol van u gedenken mochten. Heere, gij hebt ons hier gebracht, aan het begin van een nieuwjaarsseizoen. Wij weten de nabije toekomst niet, alleen dit weten we, dat het wel gaan zal degene die den Heere dienen zal. Dat zij geen nood zullen hebben die bij de God van Jacob hun schuilplaats zoeken. Dat het die mens wel zal gaan die op den Heere vertrouwen zal. Heere, dat zal altijd uitkomen omdat uw mond het gesproken hebt. Nu vragen wij van u, Heere, wil gij ons arme zondaren om des bloeds van Christus wil gedachtig zijn en ons die geen ontferming verdiend hebben, ontferming te schenken uit genade en ons als kinderen aan uw hand leiden door het smalle levensdal, wil ons in tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar doen zijn, in alles vertrouwen op uw vaderlijke zorg en goddelijke ontferming. Vrezen voor uw woord, met die kinderlijke vrezen die ons doet afwijken van het pad des doods, en doet schuilen met al onze zonden in de schuilplaats van de Allerhoogste. Heere, wij vragen uw zegen
over het werk onze handen, op de plaats daar gij ons gesteld hebt, ieder in het zijne, mannen en vrouwen en kinderen, ambtsdragers en leden, in ons gezin, in de kerk, in de maatschappij, geef ons ons werk te mogen doen, onder het besef dat gij ons met het heilicht van uw woord en geest wil voorgaan. Geef ons niet prijs aan de zogenaamde wetenschap, waar gij van in uw woord zegt, dat de wereld door haar wijsheid God niet heeft gekend, maar laat door de dwaasheid van het evangelie zondaar mogen komen en geloven in u. O God, gij hebt toch in dit land nog een volk dat eronder bekommerd is, dat eronder zucht en dat verlangt dat gij Jozefs kruis gedachtig mag zijn en dat gij Sion's muur mocht bouwen uit het stof. Heere, breng u bijeen wat toch bijeen hoort. Laat Gods kinderen elkaar toch mogen vinden, want dat hebt u gebeden, Heere Jezus. Daar staat u op, daar ziet u nu uit, u zult het ook bewerken. Heere, hoe het dan gaan zal, als we dan in tijden van vrede elkaar niet kunnen vinden, dan zult u tijden van plagen, tegenheden en oorlogen zenden, maar gij zult uw doel verkrijgen. Gij zult uw werk verheerlijkt zien en uw raad vervuld en uw gebed verhoord. Maar o God, dat zulke dwang voor ons niet nodig zijn zou, maar dat we bekommerd om de eer van uw naam elkander zouden zoeken, die door één geest zijn wedergeboren tot het nieuwe leven en door één hoop mogen leven in dit donkere leven. Wij vragen in zonderheid om uw goddelijke zegen over ons volk, o God, ook ons volk in al zijn geledingen ontworteld, vervreemd van het recht van God zoekt eigen wegen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan en als volk van Nederland u tuchtigingen verdient, maar Heere, wij smeken van u. Laat er oorzaak van de eer van uw naam, uw waarheid zegenvieren over de ontbindende machten van de duivel. En laat door de krachtige werking van uw geest uw gemeente mogen opwaken, opdat die weer zijn mocht het paard van Gods majesteit in de strijd. Dat weer zijn mocht als lichten te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Wij bevelen onze regering en ons vorstenhuis aan u. Heere, laat uw roepstemmen niet te vergeefs zijn. Laat uw woord tot een zegen zijn. Geef ook daar genade om weder te keren tot u. Ook onze koningin. Heere, wil u haar regeren door uw woord en door uw geest, opdat ze buigen mocht voor u den koning der koningen en tot blijdschap van al uw volk naar het woord uw waarheid leven zou, tot een sieraad van uw naam en tot een blijdschap en tot vrede van ons volk. Heere, verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. Laat ons niet in de duisternis ten onder gaan. Wij vragen ook uw zegen voor de arbeid van uw kerk op het gebied van de evangelisatie en van de zending. Het is niet vruchteloos, Heer. We mogen uw naam daar hartelijk voor danken. En wij bidden van uw onderschraagste en sterkste, die ge tot die arbeid geroepen hebt, en laat ze moedig voortgaan, met het oog op u gevestigd. Wil ook in ons vaderland uw knechten, en alle die ge aanstelde in uw wijngaard om daar te arbeiden, uw heilige geest meer en meer verleden, opdat uw beeltenis vertoond mocht worden ook in de bediening die gij in uw kerk gesteld hebt. Geef ook uw dienstknecht vanavond de hulp van uw heilige geest, grote ambtsdrager in de hemel, dat hij, naar de gelegenheid van de tijd, uw woord zou mogen verkondigen, opdat het hart van Sion gesterkt werd, en we door alles wat ons verontrust en bedroeft, niet moedeloos neergebogen in het stof zouden blijven zitten, maar onze verwachting zouden stellen op den Heere. die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die triomferend zijt opgevaren in den hoge, en die aan de rechterhand van de Vader de teugels van het Gods bewind in zijn vingeren omklemd had, die we uit de hemel verwachten, wanneer hij zijne en mijne vijanden onder zijn voeten zal verpletteren en mij, en alle uitverkoren in zijn eeuwige heerlijkheid zal opnemen. Heere, laat bij alle strijd die we te strijden hebben, die verwachting leven diep in ons hart. Gedenk u ook aan allen die niet naar deze plaats konden komen. De zieken der gemeente, alle die eenzaam en rouwdragend door het leven gaan, alle die onder de last van de ouderdom gebogen gaan, sterk ze, Heere, en maak het licht in de avond van hun leven. Wil tonen hun krank heen te kennen, genees u ze liefderijk. Wil ook zegenen al de arbeid die aan hun lichaam besteedt, wat zegende middelen, opdat de herstelling van u mochten ontvangen. Gedenk u aan alle heren die onder de arbeid der liefde mogen verkeren, onze kinderen, onze jongens en onze meisjes, als ze op allerlei wijze, ook in dit jaarseizoen, onder de bearbeiding van uw woord zullen verkeren. Laat het werk op de verenigingen door u gezegend zijn. Wil de catechetische arbeid tot een eeuwige zegen stellen. Wil de arbeid op de scholen heiligen aan de harten van onze kindertjes, opdat ze u vroeg mochten zoeken. En zouden geloven dat ge zijt en een beloner van alle die u zoeken, ook van kinderen. Gedenk u aan de arbeid der liefde, waar ook besteed aan zondige mensenharten, en doe u rijk komen met kracht. Heere, wil gij zo zegenend in ons midden zijn. Wil u onze zonden vergeven. Wil u onze zielen reinigen van onze ongerechtigheid. Door de besprenging van uw dierbaar bloed, laat ons oog hem mogen zien, die gij gegeven hebt als onze borg en zaligmaker, in wiens gunst ons leven is, waar de verberging van zijn aangezicht ons bitterder is dan de dood, die ons heeft liefgehad en ons gekocht heeft van al onze ongerechtigheden, ons door zijn geest geheiligd, opdat we als nieuwe kinderken zouden wandelen, als levend gemaakte uw beeld zouden vertonen en zouden verwachten de volzalige heerlijkheid in de toekomst van Jezus Christus. Bouw ons, Heere, in ons vaak zwak en bestreden geloof, en geef ons met een hartelijk en ernstig voornemen dicht bij u te mogen schuilen. Dan zal het ons wel gaan, wat de toekomst ons ook brengen mogen, want welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Hoor onze smekingen, in de naam van Jezus Christus. Amen. Wij zingen uit Psalm 77, het 7e en 9e vers. verdiept in het woord van God, het welk we u vanavond willen prediken, staat in Romeinen 8, de versen 28, 31 en 32. Romeinen 8, vers 28, 31 en 32. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? In deze tekst horen wij hoe de toekomst van Gods kerk is verzekerd. In de eerste plaats zien we dan in deze tekst, of vinden we in deze tekst, een zalige wetenschap. In de tweede plaats een onwankelbaar bewijs van die toekomst namelijk. En in de derde plaats een troostvolle toezegging. De toekomst van de kerk verzekerd, een zalige wetenschap in het 28e vers. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk diegenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Een onwankelbaar bewijs, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. En tenslotte een troostvolle toezegging, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Geliefden, nadat wij vanmiddag mochten stilstaan bij de zonde van Jerobeam, waarmee hij Israël heeft ten onder gebracht, en we gezien hebben hoe dat die eerste zonde een hele reeks van zonden tot gevolg had, tot in de diepste afgrond toe, en God ons daarin waarschuwde niet mee te doen met deze geest van Jerobeam, die in samenwerking met deze wereld de godsdienst wilde redden, want we hebben gezien dat het op deze wijze niet te redden is. Nu willen wij vanavond in het bijzonder stilstaan bij het heil dat God zijn kerk geschonken heeft, dat ook geldt voor het komende jaarseizoen, opdat we enerzijds vermaand door het voorbeeld van Jerobeam niet mismoedig zouden zeggen: God heeft ons vergeten en God heeft ons verlaten. Maar dat we gesterkt door de beloftenissen Gods, vrezende voor de zonde, dicht bij de Heere zouden schuilen, gelijk een kind schuilt bij zijn moeder. Opdat we zo in stil vertrouwen, met een hartelijk voornemen, op God zouden hopen om bij hem te mogen blijven. Geliefden, wij hebben zekerheden nodig in dit leven, meer dan ooit. Want als u zo kijkt en hoort wat er in deze wereld te koop is, dan zegt u, zijn er nog zekerheden in deze wereld? Zijn er nog dingen die houdbaar zijn? Is het niet zo dat wat vandaag nog als een wonder gezien wordt, morgen alweer achterhaald is? Is het niet zo dat wat vandaag als de hoogste wijsheid verkondigd wordt, morgen door een ander systeem evenzo vrolijk wordt omgeworpen? Is het niet zo dat eeuwenoude waarheden, waarbij onze gezinnen eeuwenlang geleefd hebben, in enkele jaren worden omvergeworpen, zodat er geen vastigheden meer schijnen te zijn, zodat er geen enkele moraal meer schijnt te zijn, zodat iedereen kan doen als in de richtere tijd wat goed is in zijn eigen oog? Het schijnt toch dat al meer en meer de zonde goed geheten wordt en het goede kwaad. Belacht men niet openlijk degenen die zich houden willen bij het woord van God, bij de wet van God, bij alles wat God ons voorgeschreven heeft, en verheerlijkt men daarentegen niet juist het zondige? het verkeerde, het verdorvene, tot in het allerschandelijkste toe. En noemt men dat niet juist het echt menselijke van alle taboes bevrijde leven? Je hoeft maar een blik te slaan op alles wat ons wordt aangeboden en gehuiverd. En nu ineens, in het midden van deze wereld vol onzekerheden, staat daar de kerk. Als een eenling. Ik zou zeggen bijna als een buitenstaander. En hoor ik iemand uit die kerk, verlicht door Gods geest, haast uitzingen. En wij weten, machtig, het lijkt wel alsof vandaag de hoogste wetenschap is te zeggen, ik weet het niet meer. Iemand die vandaag nog durft te zeggen, ik weet, dat is gewoon een lachertje. Je kan niks meer weten. Kerkelijk niet en maatschappelijk niet. Alles is immers op losse schroeven komen te staan. Hier staat een man die het uitzingt. Onder druk en vervolging. Onder kruis en duisternis. Daar heeft hij in de vorige hoofdstukken genoeg van gezegd. De ongerechtigheid ook in de gemeente van Rome. Ik heb daar enkele maanden geleden bijzonder de nadruk op gelegd uit de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. De ongerechtigheden waren beslist niet minder als in onze dagen. In die maalstroom van zonde waar ook Rome in ten onder gegaan is. En het hele ijzeren rijk in verloren gegaan is. Voornamelijk ook de zonde van de ontucht, van de ongerechtigheid en van de ontrouw. In die zondige wereld leefde de gemeente van Christus. En ze had het waarlijk niet gemakkelijk. Ze leefde daar. Onder verdrukking en onder vervolging. Onder benauwing en onder uitbuiting. In levensgevaar, elk ogenblik. En te midden van die ondergaande cultuur. Van die beschaving die zichzelf overleefd heeft. In het midden van die chaos. Zingt daar een man, de apostel Paulus. En wij weten dat degene die God lief hebben alle dingen. Medewerken ten goede. Dat is een wetenschap des geloofs. Dat is een wetenschap die torenhoog uitgaat boven al die stellingen en boven al die schijnbare vastigheden die men dan altijd weer opnieuw opwerpt om het menselijk leven leefbaar te maken. Wij weten dat alle dingen, medewerken ten goede. Nou, daar is zelfs de hoogste wetenschap buiten deze wetenschap niet aan terecht gekomen. Mannen als Socrates, als Plato, of in later eeuwen als de Duitse dichter Goethe, of Marx, die miljoenen aanhangers had en nog heeft. Al deze mensen, ze hebben getwist met het lot van de mensen. En ze hebben gezocht. En ze hebben al hun denkkracht en hun hele leven besteed. Om het ware geluk te zoeken. En om het lot der mensen te kunnen verbeteren. En om de oorzaak van alle tegenheden te kunnen wegnemen. En ze zijn onderzoekende het lot der mensheid. Nooit boven het noodlot uitgekomen. Of het nu een grote Griekse denker was, of de grote Duitse of Russische geleerde, ze zijn nooit boven het noodlot uitgekomen. Nooit. Ze zijn er nooit aan toegekomen wat Paulus hier uitzingt. Alle dingen medewerken ten goede. En als God dat zegt door de mond van zijn apostel en het hier geschreven staat, in het woord van God, dan hebben wij niet het recht om daar ook maar iets van uit te zonderen. Als Paulus zegt, en wij weten dat alle dingen, dan zijn dat ook alle dingen. Dan zijn dat alle dingen. Noem ze maar op. Je kunt ze natuurlijk niet opnoemen. dat zijn alle dingen. Elk kruis, lichamelijk en geestelijk, zonder uitzondering. In ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons huwelijksleven, in ons huiselijk, kerkelijk en maatschappelijk leven. Alle dingen die moeten medewerken ten goede. Nou, dat zijn er heel wat. Als je zo je leven eens nagaat, dan gebeurt er wat in het korte leven van een mens. Dan zijn er wat dingen waar je van zegt, nee, daar had ik echt niet op gerekend. Zo erg, in zulke mate, zo langdurig, zo aanhoudend. Nee, al deze dingen zijn tegen mij, daar kan ik me beter in vinden, zegt misschien vanavond een ziel. Daar kan ik me beter in vinden, als ik de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen naga. Dan moet ik zeggen, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens. Al deze dingen, zegt Jacob, die zijn tegen mij. Nee, zegt Paulus. Al deze dingen, die moeten medewerken ten goede. Al die teleurstellingen, al die mislukkingen, al die, ik ga nog verder, want God gaat nog verder, al die zonden, ook de zonden. Zullen we dan de zonde doen, opdat de genade te meerder wordt? Dat zij ver. Die zulke dingen zeggen, hun verdoemenis is rechtvaardig. Maar toch, al de zonde, alle dingen, moeten medewerken ten goede. Nee, dan zeg ik het nog verkeerd. Het staat nog anders in de Bijbel. Daar staat, wij weten dat alle dingen medewerken ten goede. Dat woord moeten, dat moet er tussenuit. Dat staat er niet. Het staat nog krachtiger, daar staat, alle dingen werken mede ten goede. Het is niet een wetmatigheid dat uit de dingen zelf voortkomt. Ook weer een soort noodlot. Het is nou eenmaal zo. Nee, zij werken mede ten goede. Hoe komt dat? Dat doet God. God geeft dat. Hij geeft dat alle dingen medewerken ten goede. Zo staat het woordelijk in de Bijbel. En zo is het juist. Zo is het alleen maar juist. In de wereld, de mens die God niet lief heeft, de mens die God niet kent, de onwedergeboren mens, ja, voor die is het precies andersom. Voor die werken alle dingen mee ten kwade. Gaven, schatten, kunst, techniek, uitvindingen, film, sport, denkkracht van de mens, welvaart, alles trekt naar de diepte. Hoe komt dat? Ach, alles is onder het oordeel besloten. Deze wereld tost de vloek die gekomen is op de overtreding van Gods wet. En dat is het nu juist. Wat de wereld als wereld nooit wil bekennen. Nooit. Dan gaat men uit van het goede wat nog in de wereld is. Dan gaat men uit van het edele wat nog in de mens te vinden is. Dat moet opgewekt worden. Dat moet gecultiveerd worden. Daar moet op aangedrongen worden. Geestelijke en morele herbewapening. De leus uit de vorige eeuw is nog springlevend. Voed de mensen op. Want de mens is in zijn wezen een goed schepsel. En deze aarde is in zijn wezen goed. Nee, zegt God. Het ganse schepsel is verdoemelijk voor God. En er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Wij alle hebben gezondigd. En wij derven de heerlijkheid van God. Zo zegt God. De vloek kleeft aan alles. Aan ons slapen gaan en aan ons opstaan. Aan ons werken en aan ons rusten. Aan het ontvangen van ons geld en aan het uitgeven van ons geld. Aan heel ons leven in ons huiselijk, maatschappelijk, persoonlijk en kerkelijk leven. Alle dingen werken mede ten kwade. Alle dingen brengen ons dichter bij de afgrond, verder van God af. Dat is altijd de vreselijke keerzijde van hetgeen God spreekt in zijn woord tot zaligheid van zijn kerk. Want, let op, daar staat, en wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Degene die God lief hebben, wie zijn dat? Dat zijn de herstelde mensen, de vernieuwde mensen. De mensen die weer tot hun doel gekomen zijn, want u weet wel wat God zegt in zijn wet. De inhoud van de wet is God liefhebben boven alles en je naasten als jezelf. Dus de wet is in één woord vervuld, liefde. En als hier dan van mensen gesproken wordt voor wie alle dingen medewerken ten goede, dan staat erbij, dat zijn de mensen die weer aan hun doel gekomen zijn. Dat zijn de mensen die God lief hebben. Die rechtvaardig zijn voor God. Die weer heilig zijn in de ogen van God. Dat zijn de mensen die alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen, geen uitgezonderd. Maar ja, dan moet dat natuurlijk wel zo zijn. God liefhebben. Paulus staat hier op het hoogtepunt van het geloof. Het is geloof als hij zegt, niet zo mee scheiden van de liefde van Christus. Maar het is groter geloof als hij zegt, alle dingen werken mede ten goede. Niet alleen, ze kunnen me niet beletten ten hemel in te gaan. Nee, ze moeten me zelfs helpen. Ze moeten zelfs medewerken om me dichter aan de Here te binden. En om me nader bij de zaligheid te brengen. Zo, o geliefden, als Paulus hier op de bergtop van het geloof staat, dan weet hij ook wat het is in de diepte der vertwijfeling te verkeren. Hier staat hij als een kind, dicht bij zijn vader, en hij schaamt zich over zijn angst in duistere dagen. Ja, het is vaak zo. Zo zijn wij mensen. De discipelen, die waren in de nacht op het meer, en ze zagen zelfs hun meester voor een spooksel aan. Zo is het ook vaak met ons. Wij zien in onze donkere dagen het werk Gods, God zelf in zijn werk, vaak voor een spooksel aan. En wij erkennen in de dingen die over ons komen, zo weinig de hand van God. Dan is het die mens die het verkeerd gedaan heeft. En dan zeggen we, ja, hij heeft het me geflikt. En dan is het weer die ander die tegen ons aangetrapt heeft. En dan zijn het omstandigheden waar we ons niet bovenuit konden worstelen. En dan geven we de schuld aan ons verdorven vlees. Alsof dat iets naast ons was. Alsof we daar zelf niet verantwoordelijk voor waren. En zeggen we, ja, zo is een mens nu eenmaal. Zo ben ik nu eenmaal een verdorven zondaar. En we nemen afstand van onszelf. Zonder dat we onszelf verootmoedigen voor Gods aangezicht. Al deze uitvlucht. Zo zijn wij vaak. Zo spreken wij dit. En we blijven in de nood. In onze ellende. In onze duisternis. En we zien Gods hand niet. We zien niet dat alle dingen medewerken ten goede. O nee, integendeel. Dit maakt juist de strijd van ons leven uit. Dat we ons leven niet doelmatig zien aan de vervulling van het doel waartoe God ons gesteld heeft. Dat we geen verband zien tussen het leven van elke dag en tussen het heil waartoe God ons verkoren heeft. Dan zie ik me veel meer als een mislukkeling, als een ellendeling, als iemand die nooit beantwoordt aan het doel waartoe God hem op de aarde stelt. Die nooit beantwoordt aan de genade Gods, dan heb ik nooit geen roem in mezelf en denk ik, omdat ik in mijn eigen ogen mislukte ben, dat nu God ook niks meer met me uitrichten kan. Zo spreekt het ongeloof. Paulus zegt, alle dingen werken mede ten goede. Hier zag hij dan ook, door het geloof. Hier zag hij een ogenblik, door de verlichting van de Heilige Geest, op de wijze raad van God, waardoor hij mensen leidt tot de eeuwige gelukzaligheid. Hij zegt, dat zijn degenen die God lief hebben. Dus niet iets van God lief hebben. De zaligheid bijvoorbeeld, of de hemel, dat hoort er allemaal bij. Maar dat zegt hij toch niet? O zeker, ik kan me God niet indenken zonder de hemel. Ik kan me God niet indenken zonder de gelukzaligheid en de eeuwige vreugde voor zijn aangezicht. We behoeven dat niet van elkaar te scheiden. We behoeven niet spitsvondig in onze gedachten te gaan denken, als er nou eens geen zaligheid was en als er nou eens geen hemel. Want er is een zaligheid en er is een hemel en er is een eeuwig leven voor Gods aangezicht. We hoeven het niet van elkaar te scheiden. Maar toch, als Paulus hier de kern noemt, dan dringt hij ook door tot de kern en dan zegt hij, die God liefhebben om hemzelf, om de persoon, om hetgeen wat hij van zichzelf geopenbaard heeft. Daarom hebben wij, of moeten alle dingen, werken alle dingen mede, omdat wij God lief hebben, niet iets van God, maar God zelf dus. En nu vraagt u, hoe kan dat? Is die liefde dan zo sterk in het hart van Paulus en in het hart van de leden van die gemeente te Rome? Geliefden, met een aardse voorbeeld wil ik daar iets van duidelijk maken. Paulus verkeerde in moeite, die gemeente verkeerde in moeite. En hij stak zijn hart onder de riem. Maar houdt die liefde dan uit? Ach, het is in onze aardse betrekkingen wel eens zo dat als een echtpaar, een man en een vrouw door zwaar lijden gaan, diepe droefenis moeten doormaken, ten opzichte van zichzelf, van hun kinderen of van andere omstandigheden, dat ze tegen elkaar zeggen, ach stil maar, wij hebben toch elkaar nog. En elkaar troosten in de liefde die ze tot elkaar hebben. En dan zie je soms dat in zulke omstandigheden deze twee hechter aan elkaar gesmeed zijn dan ooit tevoren. En de liefde intenser beleven als onder welke andere omstandigheid. Zo is het met aardse liefde. Maar die liefde van God, die gaat daar onnoemelijk ver bovenuit. We komen ook met die liefde nooit bedrogen uit. Nooit. Kan zijn dat twee mensen met elkaar trouwen en dat ze later toch niet die vervulling gekregen hebben van hun verwachting die ze hadden bij het begin van hun huwelijk. Teleurgesteld in elkaar. Maar als Paulus zegt die God lief hebben, dan spreekt hij over mensen die nog nimmer in God teleurgesteld zijn. O, het is waar. We moeten zeggen, Heere, ach, u moet in mij toch wel duizendmaal teleurgesteld zijn. Maar wij zijn in God nog nimmer teleurgesteld. Het kan onder aardse verhoudingen zo zijn dat een mens onbeantwoorde liefde heeft. God weet hoeveel jongens en meisjes, hoeveel mannen en vrouwen er zijn die misschien tot hun dood met zulke onbeantwoorde liefde in hun hart over de wereld gaan. Dat kan bij Paulus. Dat kan bij Gods kinderen niet. Waarom niet? Wel, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Onze liefde is immer reflectie, antwoord op zijn liefde. Dus wanneer wij in ons hart, door Gods geest, die liefde tot God mogen ervaren, dan is het nooit een liefde die God niet beantwoorden zal. Want dan is het het antwoord op Gods liefde. Dan is het maar een flauw antwoord. Dan is het maar een zwakke reflectie. Maar het is dan toch in ieder geval het wederkeren van hetgeen dat God ons eerst geschonken heeft. Nu, Paulus zegt, en wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat woord voornemen, dat heeft bij ons een wankele klank. Als ik zeg, ik ben voornemens om morgen dat en dat te doen, dan kan er zoveel tussen komen dat er niks van terecht komt. Maar als Paulus hier zegt, ze zijn naar Gods voornemen geroepen, dan heeft dat niet de betekenis van, ja, daar kan nog wel zo het een en ander tussenkomen. Want Gods voornemen, dat is Gods raad. Die raad die vast is, die bestaan zal tot in eeuwigheid. Die raad die hij uitvoert hier in de tijd. Door die raad roept hij Abraham uit Ur der Chaldeeën. En hij verdwaalt niet, maar hij komt in het beloofde land. Door dat goddelijk voornemen roept hij Israël uit Egypte. En brengt het door een 40-jarige ballingschap in het beloofde land. Door dat voornemen roept hij zijn enig geboren zoon. En het scheen alsof alles mislukken zal. Zo scheen het met de mensheid. Zo scheen het met Abraham, als hij zijn enige op het altaar moest offeren. Zo scheen het met Israël als God zwoer, dat ze vanwege hun ongeloof niet in het land der rusten zouden ingaan. Zo scheen het met Christus, als God en mensen zich tegen hem stel. En dan toch aan het einde, dan krijgt Abraham zijn wens. En dan toch aan het einde, dan krijgt Israël Kanaan. En dan toch aan het einde, dan roept Jezus uit, dwars tegen alle verwachtingen, tegen alle bange vrees, tegen de tranen van zijn discipelen, dan roept hij het uit. Het is volbracht. Zie je wel, dat het voornemen Gods, zonder hindering, zingt dat een, zal voortgaan. Hetgeen God heeft voorgenomen, dat zal hij ook volheindigen. Zie eens, als hij naar zijn voornemen zondaar roept, dan geeft hij die band der liefde in het hart aan zondaar. En daar kan er onnoemelijk veel tegen opkomen. Daar kan een strijd van het hele leven aan verbonden zijn. Die is er ook aan verbonden. Ik heb straks gezegd, dan kan Jacob zeggen, al deze dingen zijn tegen me. Maar dan zit straks Jozef op de troon. En als Jacob dan zijn voeten bij elkaar legt op zijn sterfbed, dan zegt hij, en op uw zaligheid wacht ik. O Heer, is Gods raad niet vervuld in zijn leven? Dan mag Job op de mesthoop zitten. En dan mag de duivel zeggen, je kan het wel zien. Hij dient om loon. Dan zegt God, neem alles wat hij heeft. Neem het. Tast zelfs zijn gezondheid aan. Maar blijf af van zijn leven. En dan zingt Job op de mesthoop. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren. Zij gelooft. Dat is geloof. Dat is geloof. Daar roept hij het uit, ik weet. Nu, ook nu weet ik. Nu mijn leven, zo dacht hij, over een enkele dag aan stof zal worden toebetrapt. Nu ik vergaan zal, gelijk al mijn bezittingen en gelijk al mijn kinderen. Maar dan, onder deze omstandigheden, nu weet ik dat mijn verlosser ligt en dat ik hem aanschouwen zal, wanneer hij voor mij zijn zal. Dan zegt Naomi, ik zal wederkeren naar Bethlehem, want ik heb gehoord dat God zijn volk bezocht heeft, gevende hen brood, en dan kan Moab haar niet langer bekoren. Hoe ze daar ook de toevlucht genomen heeft tot schande van de God van Israël, maar dan keert ze weder naar het land waar de Heer ze een plaats gegeven had. U ziet het. Die God geroepen heeft en begiftigd met zijn liefde naar zijn eeuwig voornemen, ze zullen niet afvallen. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Vrienden, is dat niet een troostvolle boodschap in deze moeilijke tijd? Is dat niet een troostvolle boodschap in alle omstandigheden van het leven? O, ik weet het, natuurlijk. Hier komt het op aan dat we dan ook waarlijk de liefde Gods bekend hebben. Dat we ook waarlijk die liefde Gods in onze harten mogen omdragen. Als een werking van den Heilige Geest. Ik weet dat hier ook vaak de strijd over gaat. In het leven Gods. Het leven van Gods kinderen. En Paulus, hij wist het ook. Daarom gaat hij verder. Want hij werpt de mens niet ten einde op zichzelf. Paulus weet het wel dat. Indien we altijd maar teruggeworpen worden op onszelf, of te onderzoeken, om te onderzoeken, of onze liefde wel oprecht is. En dat onderzoek is nodig. Het woord van God dringt er op vele plaatsen op aan. Maar dat onderzoek mag toch niet het laatste woord hebben. Want tenslotte is de bestendigheid en de echtheid van onze liefde toch weer niet te vinden in onze betrachting en in de verwording en verwoording en beleving daarvan. Tenslotte is de zekerheid daarvan toch alleen maar te vinden in de goddelijke toezeggingen en in de goddelijke werkingen van den Heilige Geest. En daarom gaat hij in het 29e en 30e vers verder spreken, waar we nu niet op in kunnen gaan om destijds willen van die diepte van Gods welbehagen, want die tevoren gekend heeft, tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die tevoren verordineerd heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dan gaat hij terug tot de diepte van Gods eeuwige raad. Dan ergert hij zich niet langer aan het raadsplan Gods, waar elk onbekeerd mens zich altijd aan zal blijven ergeren. Dat is één van de diepten die een mens nooit, maar dan ook nooit klein zal krijgen. Ik zeg niet dat de rechtvaardigen het bevatten kunnen, dat ze het doorgronden kunnen, maar er zijn wel tijden van zalige aanbidding waar de goddeloze nooit komt. Waar degene die God niet lief heeft, nooit vervalt. De mens van nature zal altijd aanbotsen tegen Gods raadsplan. Dat plan van verkiezing en verwerping, van eeuwige verordinering tot heil en tot straf, dat zal voor de mens van nature een altijd durende aanstoot blijven. Ook voor de mens die aanvankelijk ontdekt is aan zijn zon. O, hoe kan het hart hier schreiend onder bewogen zijn? Hoe kan ons leven daartegen te pletter stoten? U weet het, ik heb het al meer gezegd. Dat van Staupitz tegen Luther zei, toen hij hiermee bezig was, broeder Maarten, dit zal je duidelijk worden in het kruis van Christus. In de wonden van Christus. Dan zal je de uitverkiezing, dan zal je de goddelijke predestinatie leren aanbidden. En waarlijk, ook slechts dan, geliefde. Anders kunnen we wel omheen zeilen met een hoop mooie woorden, maar we bukken er niet om. Maar dan aanbidden we het welbehagen Gods daarin geopenbaard. En dan zegt Paulus, en wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zo God voor ons is. Als God nu maakt dat alle dingen medewerken ten goede, en dat doet God, dat staat hier, altijd voor elk die God vreest. Hoe het scheepje van uw leven ook geslingerd mogen worden, leg u dan op dit woord neer. Hij zegt, Heer, ik zit in een omstandigheid waarin ik niet uitkom. Ik zit in een raadsel waar ik de oplossing niet van weet, waar ik niet bij kan. Maar Heer, hier staat het toch. Hier staat het toch. En dat weet u toch, Heer, dat ik vanwege die liefde die gij in mijn hart uitgestort hebt, toen ge me riep, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, dat ik u wederlief gekregen heb. Heren, dat weet u toch, al breng ik van uw wetten niets terecht, en al beantwoord ik niet aan uw vaderliefde, en al verknoei ik altijd weer het werk Gods in mij, en al hang ik telkens weer met mijn verdorven lichaam aan de zon. O God, ge weet dat ik eronder schrijf. Ge weet dat de bodem uit de zonde is weggeslagen. Ge weet dat de zonde geen levenswortel meer in mij heeft overgehouden. Want o God, ik haat de zonde, omdat gij ze haat. En ik zoek het goede. Maar Heere, ge weet het, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Paulus heeft het in het vorige hoofdstuk beschreven. En hij is uitgebarsten. En hij heeft gezegd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods. En dezezelfde man, die mag zijn, alle dingen, ook deze dingen, werken mede ten goede. Paulus, hoe kan dat nou? Wel, zegt hij, luister, als God voor ons is, als de Heer het nu zo bestuurt, als Hij het nu zo wil, als dit nu zijn ondoorgrondelijke raad is, als Hij dit nu ook in mijn leven al zo vervullen wil, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie? Is er dan een schepsel die God evenaart? Is de duivel dan misschien een klein godje met een tiende van de kracht van God? Nee, de duivel is een akelige, nare hond. Een zwarte duivel die aan Gods ketting vast ligt. Dat is de duivel. Wie zal ons dan kwaad doen? Wie zal tegen ons zijn? De wereld. Geliefden, heeft Christus niet gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De koningen der aarde, heeft hij niet gezegd dat hij de overste is van al de koningen der aarde, die God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? En ja, dan vraagt u, moe gestreden hart, bewijs het nu eens dat God voor ons is. Dan vraagt u door zorg en kommer gedrukt leven, waaraan kan ik nu, nu, die liefde Gods aan mij zien? Waaraan kan ik dat nu zien? En dan zegt Paulus, blik nu eens buiten uzelf. Zoek het nu vanavond eens niet in uw werk, in uw wederliefde, in uw dankbaarheid, in uw offers die ge aan God wilt brengen. Kom nu eens mee en blik nu eens buiten u. Blik eens daar buiten op Golgotha's kruis, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Paulus zegt, kijk, wil je nu weten of God je lief heeft? Wil je nu weten hoe lief God je heeft? Wil je nu de echtheid van die liefde toetsen? Kijk dan naar Jezus. Die ook, en dan moet u de woorden proeven, die ook zijn eigen zoon, geen vreemde, geen andere, zijn eigen zoon. Het was zijn enige, zijn Isaac, die hij lief had. Het was zijn eigen zoon. En er staat twee dingen. Er staat, hij heeft hem niet gespaard. Negatief. En hij heeft hem overgegeven. Positief. Hij heeft hem niet gespaard. Ook al schreeuwde zijn vader hard. Ook al was hij bedroefd. Ook al zag de vader hem gaan. Met een gebroken hart. Ik spreek op menselijke wijze, maar dat mag. Dat doet de Heere van zichzelf ook. Als hij zegt dat het hem bedroeft. Dat hij de mens op de aarde gemaakt heeft. En dat het hem smart aan zijn hart. Dan mag ik ook zeggen. Dat het de vader smarte aan zijn hart. Als hij zijn zoon in de dood overkwam. Hij heeft hem niet gespaard. En als de stem in zijn vaders hart schrijft. O mijn kind. Dan schort hij het oordeel niet op. Dan houdt hij hem niet terug. Hij heeft hem niet gespaard. Hij heeft, en ik spreek weer op menselijke wijze, hij heeft de stem van zijn vaderhart gesmoord, omdat hij ons lief had. Ons, die van nature kinderen des torens waren, met alle andere mensen, in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, de schuld dagelijks vermeerd. Hij heeft de stem van zijn eigen zoon en de stem van zijn eigen hart gesmoord, omdat hij lief had. Een wereld verloren in zonde en schuld. Hij heeft hem niet gespaard. En positief, hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hij heeft het dus niet alleen belet dat hij gaan zou, maar hij heeft ook gezegd, zwaard ontwaak tegen mijn herder. En tegen mijn man, de man die mij metgezel is, sla die herder. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft zijn zoon overgegeven. De vader heeft het offer gebracht. Hij heeft het initiatief genomen. Door de innerlijke bewegingen, zingt Zacharias, van Gods barmhartigheid, heeft God ons bezocht met de opgang uit de hoogte, omdat hij lief had, een verloren menskind, een verloren mensengeslacht, zijn verloren schepping, die had hij lief. En nu zegt Paulus hier, dat hij dat gedaan heeft, voor ons allen. Voor ons allen. Wie zijn dan die allen? Dat zijn degenen waar hiervan in deze hele brief gesproken wordt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En wie zijn dat? Dat zijn degenen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat zijn ze. Daar gaat het om. Voor ons allen, zegt Paulus. Voor diegenen waarvan in het 28e vers staat, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat zijn degenen die God lief hebben. Voor die al. Voor die al. Voor de allerkleinste van die al. Voor de allerschurftigste, de allermagerste, de allerbekommerste van die schapen. Voor die al. Die ooit of ooit in hun leven door de genade Gods tot de bekentenis gekomen zijn dat ze God lief hebben. Die al was het in de nacht der verbrijzeling en verdrukking met Petrus hebben uitgeroepen. Heren, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb voor die allen. Maar dan ook voor die alleen. Dat weet u. Dan ook voor die alleen. Degenen die God niet lief hebben, ik heb het straks gezegd. Degenen die onder de werking van die geest niet verkeren. Degenen die hun vlees met hun begeerlijkheden uitleven. Degenen die niet weten van de strijd des geestes, die wet des geestes tegen die wet des vlees. Ja, voor die heeft God zijn zoon niet overgegeven. Voor die werken alle dingen niet mee. Ten goede, dat heb ik straks gezegd. Voor die werken alle dingen tegen. Alle dingen, voorspoed en tegenspoed, brengt ze steeds verder van God. Dat is de keerzijde. Wat is dat erg? Oh, we willen daar ook even bij stilstaan. Het is de keerzijde van onze tekst. Voor die is Christus niet gestorven. O, niemand denken dat Christus voor hem gestorven is, terwijl zijn hart nog aan de zonde vastzit. Niemand vleie zich met de hoop dat God zijn zoon voor hem heeft overgegeven, die de strijd niet kent tegen de zonde. Die niet weet wat het is, zoals het in het zevende hoofdstuk staat, ik ellendig mens. Die wet des geestes nooit heeft gevoeld tegen die wet des vleeses. Op zodanige wijze dat hem uitdreef naar God. En dat het hem als een verloren aan Gods voeten deed uitkrijten. Gena, o God. Gena, o voor diegenen. Die hebben zich niet te vleien met deze beloftenis. Voor diegenen geldt het. Bekeer u toch. Geloof het evangelie. Breek toch met de zonde waarin ge nu nog leeft, opdat ge niet verbroken wordt. Hing toch niet langer op twee gedachten. Zo de Heere God is, dient hem, vreest hem met uw ganse hart. Bekeer u tot een Heer van al uw ongerechtigheid en zeg tot God, neem weg al onze ongerechtigheden en geef het goede. Dan zullen we u betalen. De verre van uw lippen, van onze lippen, keer u zo tot God. Nee, God, Gomri zegt het duidelijk, God zegt niet tegen alle mensen dat ze geloven moeten dat Jezus voor hen gestorven is. Maar God beveelt wel aan alle mensen dat ze in Jezus Christus zullen geloven tot zaligheid, dat is heel wat anders. Geloven dat Jezus voor je gestorven is. En dan ieder voor zich zoals je hier zit. Dat zou zijn te geloven dat het wel met u stond. En dat gebiedt God nergens in zijn woord. Aan alle mensen zonder onderscheid. Maar God gebiedt wel aan alle mensen zonder onderscheid dat ze in Jezus Christus zullen geloven tot zaligheid. En dat geloven in Jezus Christus, dat is komen tot hem en geloven zoals hij, dat hij is zoals hij is. Dat is komen tot hem als een zondaar, als een veroordeelde, als iemand die geen aanspraken en geen rechten op hem heeft. Komen tot hem als iemand die hem niet missen kan. Komen tot hem als iemand die waarde in hem gezien heeft. Komen als iemand die zegt, o God, de wereld kan ik missen, maar u niet. Die zo tot hem komt, die zal niet worden uitgeworpen. God gebiedt aan alle mensen die onder het evangelie leven, dat ze al zo tot hem zullen komen. En die zo tot hem komt, die zal niet uitgeworpen worden. Wel nu, over deze gaat het, waar dus apostel Paulus van zegt, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Maar dan ook voor allen. Voor allen die God lief hebben. Voor allen die deze strijd kennen. Niet overgeven zal, maar overgegeven heeft. O, staar daar toch op. Met uw gebroken hart. Met u, met tranen gevulde ogen. Met uw wankelmoedige ziel. Staar nu vanavond niet langer in de mestput van uw hart. Want zolang ge hier op aarde zijt, zult ge daar geen vruchtbare bodem vinden. Daar zullen de werken der duisternis vernachten. Maar staar buiten uzelf. Staar op de gave Gods. Op het offer waarin de Heer verzoend is. Staar op hem. Die God niet gespaard heeft. Zijn eigen zoon. En proef de liefde des vaders. Proef de zaligheid. Die God in hem geopenbaard heeft. Meer bewijs van Gods liefde. Kan ik u niet geven. Behoef ik u niet te geven. Indien uw oog hem ziet. Ge zijt wel gelukzalig. Indien uw hart op hem betrouwt. Wat zult ge meer wensen. Want hij is de schoonste onder al de mensenkind. Zijn eigen zoon niet gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Overgegeven in de machten van de boze. Overgegeven onder de gevolgen van de zonde. Overgegeven in een wereld die in het boze ligt. Overgegeven aan het verraad van Judas. Overgegeven aan het vuil wat ze op zijn aangezicht gespuwd hebben. Toen hij stond voor de hoge priester. De zaal van Caiaphas. Overgegeven in het kromme recht van Pontius Pilatus. En eindelijk overgegeven aan het kruis. Toen de nagel hem door de handen en de voeten geslagen werd. Erger nog, overgegeven in de kaken van de hel. Waar de vader zijn aangezicht voor hem verborg. En de scheiding volkomen was. Waar die gedragen heeft wat de verdoemden in de hel eeuwig zullen dragen. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. O geliefden, als ons oog in dit jaarseizoen alzo deze overgegeven eigen zoon van Christus mag aanschouwen. Dan worden we bewaard voor de zon. Dan brandt onze ziel gelijk we straks gezongen hebben. Met Psalm 117, maak ons uw beeld gelijk. Laat me nooit meer zonder. Laat me in uw wegen mogen gaan. Ver van de wereld, dicht bij u. En tenslotte, dan verbindt de Heere eraan. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De apostel Paulus zegt dus als het ware mensen. Als hij nu zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Zal je dan al bezorgd zijn over je huis? En over je kleding? En over je eten? En over je kinderen? Zal je dan nog ergens bezorgd over zijn? Als hij nu daarom zijn zoon en daarvoor zijn zoon over. Hij wil zeggen, als hij nu het allergrootste en het allermeest gegeven heeft, omdat hij u lief had. U lief had met een eeuwige liefde. Zult ge dan bezorgd zijn. Dat ge niet aan uw trekken zult komen. In dit komende jaarseizoen. Zult ge dan de wereld. Die paar tonnen goud misgunnen. zult ge dan de kinderen van deze eeuw een weinig schijnvreugde misgunnen, als hij de eeuwige hemelzaal voor u reeds inricht, en als de Zoon u een plaats bereidt, en als de Vader reeds op u wacht, en als de Geest u reeds klaarmaakt hier op de aarde, om als zijn bruid de hemelse bruidegom te worden toegevoegd, in de wolken, in de lucht, nee, geliefden, dan zal hij ons ook met hem alle dingen schenken. Want wie zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Zwaard, honger, vervolging, zelfs de dood. De dood zal ons niet scheiden van de liefde van Christus. Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken, geliefden? Wat hebben we daar vaak moeite mee? Want het is in het leven van Gods kinderen, die als zondaren hebben mogen buigen voor het recht van God, die het gebilligd hebben dat God ze nooit meer aanzag, maar die toch door Gods genade vriendelijke ogen bij God ontdekt hebben. Het is vaak voor die kinderen van God zulk een zalige vrede en zulk een zoete troost dat God naar hen omgezien heeft. En dat hij zijn lijden zal naar zijn raad. En daarna in zijn heerlijkheid zal opnemen. Maar dan ineens, dan gebeurt er iets in het persoonlijk leven. In het huiselijk leven. Dan komen er moeilijkheden, dan komen er zorgen. Dan zijn er staketsels op onze levensweg van tijdelijke aard. En hoe vaak gebeurt het niet. Dan zitten we met onze handen in het haar. Dan zeggen we ja. Ach ja, ik kan niet ontkennen, ik heb God lief. Want hij heeft me eerst lief gehad. Ik wil het voor de hele wereld niet ontkennen. Dat die liefde Gods in mijn ziel mag zijn. Dat wil ik niet ontkennen. Maar nou zie ik geen uitkomst. Ik weet er echt niet door te komen. Hoe moet dat nou met mijn kind? En hoe moet dat nou met mijn vrouw? En hoe moet dat nou met mijn man? En hoe moet dat nou met mijn werk? Dan staan we voor zulke struikelblokken waar we zeggen. Dat komt niet door. Die zullen er ook in het komende jaarseizoen wat zijn. Dat zullen wel eens tijden zijn dat je zegt, oh God, hoe moet ik daar nou doorkomen? Het is glad verknoeid, ik zie er geen uitweg meer in. Ik weet er werkelijk niet door te komen. Denk dan nog eens aan dit dierbare woord van God. Denk er dan nog eens aan. Hoe zal hij ons dan ook niet alle dingen met hem schenken? Zeg dan, ach lieve God, ik heb wel eens mogen geloven dat ge ook voor mij uw zoon een dood gegeven hebt. Zult ge me dan niet alle dingen met hem schenken? Als u nou het meerdere niet onthouden hebt, uw eigen zoon, zult u me dan het mindere onthouden? Zult u dan niet geven wat ik nodig heb, heren, om meest te leven tot lof en eer en prijs van uw grote en heilige en zalige naam? Geliefden, dan zal God het schenken. Want hij is jaloers God op zijn neer. En alles wat gevraagd tot meerdere verheerlijking van zijn naam, dat zal hij u zeker schenken. Hij zal het u schenken in dagen van voorspoed. Hij zal het u schenken wanneer ge gezond uw werk mag gaan doen. Maar hij zal het u ook schenken in dagen van tegenspoed. Hij zal u niet verlaten en hij zal u niet begeven. Hij zal met u gaan ook, als ge, al zou het zo zijn, in dit jaarseizoen uw voeten zal zetten in de doodsjordaan. Dan zal zijn stok en zijn staf u vertroosten. En al roept ge dan misschien nog even met de christen. Ik voel geen grond, ik voel geen grond. In die donkere, kolkende doodsjordaan, dan zal hopende, de hoop op het eeuwige leven, de hoop op Gods genade, de hoop, de dochter van het geloof, die zich vasthecht aan het kruis van Christus, aan de volvoering van de gerechtigheid van God, ons hoofd boven de stroom uithoudt. En dan zullen we weldra aan de andere zijde van de doodsjordaan zeggen, ik ben binnen, ik ben erdoor, ik ben verlost. God heeft mij wel gedaan. Geliefden, dan mogen we met deze vrede in ons hart gerust, gemoedigd, getroost, ons levensweg voortzetten door de woestijn van dit leven. Kom, geliefden, is die liefde Gods in uw harten uitgestort? Zo nee, hoort dan nu de stem des Heeren. En het geluk van Gods volk en de liefde des Vaders hoort van het offer van Christus en bekeer u tot hem. Eer dat hij het duister maakt en ge uw voeten stoten zo aan de schemerende berg. Maar is het zo dat ge zegt moet, Heere, u weet het, mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid, maar toch heb ik u lief. want gij hebt mij bij mijn naam geroepen. Gij hebt me getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gij hebt me uw woord gegeven, gij zijt uw belofte aan me kwijt. En daarom hoop ik erop. Nu dan, hoort dan het woord des Heeren. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen, de kleinste, de meest mismoedige, het gekrookte riet en het rokende lem, overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Amen. Heere, laat deze troost onze ziel sterken in de strijd van het leven. De zonden zijn vele en onze omzwervingen, ze zijn haast dagelijks. Maar uw genade geneest en hebt zondaren verkoren tot verlossing door uw eigen zoon. Ge hebt er een behagen in dat straks gezongen zal worden door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Heren, we hebben lust om u te vrezen. Om uw wegen te wandelen. Om uw voetstappen te mogen drukken. Blijf bij ons. Want het is in deze wereld bij de avond. En de dag is gedaald. Maar wij verwachten naar uw belofte. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Op de welke gerechtigheid wonen zal. En dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op hun harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. Zegen al zo uw woord, zegen het tot vertroosting van al uw kinderen, zegen het tot bekering van alle die nog buiten staan, opdat uw rijk volkomen worden. Waarin gij zult zijn alles en in allen. Amen. Wij zullen nu samen zingen uit Psalm 73, het 12e vers. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.